Schriftlezing in deze dankdagmiddagdienst is uit Genesis 8, vers 15 tot en met hoofdstuk 9, vers 7.
Toen sprak God tot Noach, zeggende: ga uit de ark, gij en uw huisvrouw en uw zonen, en de vrouwen van uw zonen met u. Al het gedierte dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte en aan vee, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, en dat zij overvloediglijk voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen, en zijn huisvrouw en de vrouwen, en zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde den Heeren een altaar, en hij nam van al het reine vee, en van al het rein vogelte, en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die lieflijke reuk, en de Heere zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen, en hij zeide tot hen: zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd, en vervult de aarde. En u lieden vrees en u lieden verschrikking zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert, en in alle vissen der zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand van mensen, van de hand van een iegelijk zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gijlieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldig, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde.
Gods woord wordt vanmiddag bediend vanuit Genesis 8, vers 20a. Genesis 8, vers 20a. En Noach bouwde de Heere een altaar. Het thema waaronder deze woorden worden verkondigd is het eerste altaar. Het eerste altaar. Dat eerste altaar getuigt van beleid wat leeft in Noachs hart. Dus met dat eerste altaar beleidt Noach dat er leeft in zijn hart. Bij dat eerste altaar wordt getuigd van wat er leeft in ons hart. Dat zegt de Heere in vers 21. En als laatste, het eerste altaar openbaart Gods hart. Dus door dat eerste altaar beleidt Noach wat er leeft in zijn hart. Bij dit eerste altaar wordt getuigd wat er leeft in ons hart. En als laatste, het eerste altaar openbaart Gods hart. En zijn er onder ons die vandaag voor het eerst weer zich mogen begeven in het openbare leven, die uit quarantaine zijn. En verschillende gezinnen mochten in de achterliggende dagen weer kinderen naar school sturen of weer naar het werk gaan. Er zitten ook verschillende gezinnen op dit moment thuis in quarantaine, waaronder ook mensen die ziek zijn. Maar ik denk dat u en jij het wel herkent wanneer je op enig moment hopelijk uit quarantaine komt, dan kun je de dagen en op de dag zelf de uren wel wegkijken. Wanneer komt dat verlossende bericht van de uitslag van de laatste testen? Voor sommigen was dat een week, anderen een paar weken. En er zijn er onder ons die al verschillende keren een week of langer in quarantaine hebben gezeten. Nu zeker in een gezin met opgroeiende kinderen, als dan het moment daar is, dan mag ik het vanmiddag maar heel even zo zeggen. En ik denk dat u dat al herkent, dan is dat het startschot van de 100 meter. Kinderen vliegen de deur uit, eindelijk kunnen ze naar buiten, spelen met hun vriendjes op straat. Of gelukkig weer naar school, dat had je ook nooit kunnen denken. Dat je gelukkig weer naar school mocht gaan. 1 week, 10 dagen, 2 weken, wat kan dat lang duren? Nu dan kun je even begrijpen hoe blij Noach en zijn zonen zijn geweest. Die hebben een jaar. Een jaar in de ark gezeten. U kon misschien 's avonds nog even een rondje maken, of u stapte in de auto en u ging ergens in de natuur, in alle stilte, nog even wandelen. Maar Noach kon geen kant op. Voor, achter, links, rechts, overal water. Zover hij kon kijken. Alleen maar water. En dan zit je met elkaar in een ark. Waar je elkaar zo vaak tegenkomt. Waar je samen met elkaar voor de dieren moet zorgen. En waar je vooral moet voor zorgen dat je elkaar het leven niet zuur maakt. Toch? Het duurde zo lang omdat Noach en zijn gezin moest wachten op Gods teken. Voordat ze de ark mochten verlaten. Al langere tijd lag de ark stil. En toen Noach naar buiten keek door het venster, zag hij ook land. Maar hij moest blijven wachten. Op het bevel van de Heere. Waarom laat God mensen zo lang wachten? Mozes, Noach, Abraham, David, zoveel jaren gewacht op het moment dat hij echt koning mocht worden in Jeruzalem en in Israël. En noem allerlei andere Bijbelheiligen maar op in het Oude en Nieuwe Testament. Waarom laat God ons zo lang wachten om ons te laten beseffen dat wij maar mensen zijn? Mag ik aan het begin van de preek heel eenvoudig deze vraag ook leggen aan je hart? Heb je God ook gedankt voor deze les, dat wij maar mensen zijn? Dat zo in één keer ons leven stil kan staan. Ons terug moeten trekken, letterlijk in onze huizen. En dat we maar 1 week of 2 weken en nog niet eens 1 jaar hoefden te wachten. Mag ik die vraag wat toespitsen? Heb je God ook gedankt voor de geestelijke vrucht van die les? Welke vrucht wil dat je je knieën boog? En Gods vrijmacht leerde belijden. En je daardoor liet vertroosten. Dat je het los mocht laten. Al onze gedachten. Al onze gevoelens. Al onze emoties. Al onze verklaringen. Al onze duidingen. Al onze theorieën. En God liet. Kijk, als je zo vanmiddag in de kerk zit of meeluistert en kijkt, dan kun je dankdag houden. Dan is alles genade toch? Geschonken goed. Zelfs dat bericht op de website. Dat telefoontje. Waardoor je weer terugkomt naar het gewone leven. Dat is genade. En dan begrijp je ook meteen wanneer Noach de ark uitkomt. De Heer niet tegen Noach hoeft te zeggen, Noach, voordat je verder gaat, bouw eerst even een altaar. Maar dat zonder dat God de opdracht daarvoor geeft, en zo moeten we deze geschiedenis ook lezen, het komt vanuit Noachs hart. De Bijbelschrijver benadrukt dat ook door de woorden die hij gebruikt. Het is een vrijwillig offer wat Noach gaat brengen. Het wordt niet afgedwongen door de Heer. Of dat Noach zich opeens een gebod van de Heer herinnert. Dat is waar, ook voordat ik de ark inging en ik nog niet eens besefte wat er allemaal zou plaatsvinden. Had de Heer tegen mij gezegd, Noach, ik weet niet precies wanneer, maar wanneer je uit de ark komt. Het eerste wat je doet is een altaar bouwen. Nee, de Bijbelschrijver benadrukt hier sterk met de woorden die hij gekozen heeft, dat dit de vrijwillige keus van Noach is. Hij hoeft daartoe niet gedwongen te worden. God hoeft hem daar nog niet aan te herinneren, maar het komt uit zijn hart. Dan kom ik toch even bij u en ook bij mezelf terug als vader van een gezin wat ook een paar keer in quarantaine heeft gezeten. Zeker, ik weet het, op een moment, zeker met opgroeiende kinderen, als je naar buiten mag, dan zijn de kinderen niet meer te houden. Maar heb je s'avonds aan tafel in het gebed God gedankt? Voor wat hij weer teruggaf? En vooral voor wat hij liet? Hij liet gezondheid. Je behield je baan. Je mocht weer naar school gaan. Het was toch niet nodig dat de Heer jou daaraan moest herinneren? Dat kwam toch uit je hart, of niet? En als vader deed je toch, al was het maar heel stamelend met de paar woorden die je durfde uit te spreken in het gebed. Maar je kinderen hoorden wel, dit is echt. Vader dankt God. Moeder maakt God groot. Noach bouwt een altaar. Het staat voor het eerst in de Bijbel, het woord altaar. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet eerder geofferd is. De kinderen zijn al voor. Waarschijnlijk heeft de juffrouw of de meester dat ook verteld. De eerste mensen waarvan wij weten die een offer brachten aan de Heere, dat waren Kaïn en Abel. En daarna is dat natuurlijk ook voortgezet door de mensen. Maar hier komt voor het eerst in de Bijbel het woord altaar voor. We moeten bewaard blijven voor de conclusie om dan te zeggen dat er voor die tijd, voordat de zondvloed kwam, er geen altaar ergens heeft gestaan. Nee, de Bijbelschrijver bedoelt er iets anders mee te zeggen door het hier voor het eerst te noemen. Ik kom daar straks in het derde punt nog op terug. Maar het onderstreept des te meer dat Noach kosten nog moeite heeft gespaard. Hij brengt niet zomaar even een offertje in de gauwigheid, omdat het leven wacht, omdat hij zo snel mogelijk een huis moet gaan bouwen op die verwoeste aardbodem. En dan maar in het voorbijgaan even wat offers aan de Heere brengt. Nee, de Bijbelschrijver onderstreept dat Noach daar heel bewust mee bezig is. Hij verzamelt de stenen, stapelt die op elkaar, selecteert onder de dieren. Alleen de reine dieren komen in aanmerking voor het offer dat Noach aan God brengt. En hij offert, vers 20, brandoffers op dat altaar. U weet dat in het Oude Testament verschillende soorten van offers zijn. Een wijoffer, waarmee je vreugde en dankbaarheid aan de Heere wordt geuit. Een offer van toewijding, van belijdenis toe. Er zijn ook zondoffers, waarachter je verootmoedigt voor God. Je schuld beleidt, pleit op het bloed van het lam en God smeekt om vergeving. Maar wanneer dit offer wordt gebracht, dan bedoelt de Bijbel schrijven, en dat heeft de Heere ook voor ogen met brandoffers, dat het hele offerdier wordt verbrand. Er mag niets achterblijven. En het gaat dan nog niet eens om het offerdier op het altaar. Het gaat om de gedachte dat dat hele dier verteerd wordt door het vuur en in een rook opkringelt naar boven. Om daarmee duidelijk te maken op een symbolische manier dat heel de dank, heel het hart, heel de gezindheid van de offeraar gericht is op God. Nu, er is ook alle reden toe, als we Noach daar zien staan, om dit offer, een brandoffer, te brengen tot de Heere. 1 jaar lang heeft hij in de ark gezeten. En hij komt weer terug op een oude wereld die totaal is vernieuwd. Het eerste wat Noach hoort als hij de ark opendoet, is een doodse stilte. Waar hij ook kijkt op die berg naar beneden, er is geen mens te bekennen. En als Noach zou gaan zoeken, zou hij niemand meer tegenkomen. Geen buren, geen plaatsgenoten, geen familie, geen kennis, niemand. Alleen Noach met zijn gezin is door de ark in Gods gericht bewaard gebleven. Een reden om God te danken. Dat God in het gericht en in het oordeel, in de toren, dacht aan zijn ontferming. Ik stip het heel even aan, gemeente. Maar is dat voor u ook een reden om de Heere te danken in deze tijd, te midden van een pandemie? Dat God in de toren aan zijn ontferming denkt. Dat hij met alle stormen die over deze wereld gaan op dit moment, en ook over de gemeente gaan, ook in de achterliggende maanden, zondag aan zondag, genodigd heeft om te komen in de ark der behoudenis. De Heere Jezus Christus. Om te schuilen bij hem. Om voor tijd en eeuwigheid geborgen te worden in de kruiswonden van Christus. En dat hoe het ook zou gaan in uw en mijn leven. Dat hij die heeft leren schuilen achter het bloed van de zaligmaker voor eeuwig beveiligd is. Wat er ook gebeurt. En er is wat gebeurd. Tot en met de laatste dagen toe. Maar we hebben ze ook zien gaan. Hen van wie we mochten weten op goede gronden dat de ark hen thuisbracht. Er is nog een reden om God te danken, namelijk dat de Heere hem het leven geeft om weer verder te kunnen gaan. Noach staat daar achter dat altaar. Voor hem ligt een nieuwe wereld. Het is de Heere die geen streep gezet heeft onder de eerste wereld die door God is geschapen. En Noach op een andere wijze uiteindelijk behouden uit dat gericht heeft gehaald. Nee, Noach ontvangt van God het dagelijks leven, het leven met zijn orde, met zijn regelmaat, met zijn seizoenen, met zijn getijden, vers 22, opnieuw terug uit de handen van de Heere. De Heere belooft het nog eens een keer expliciet, heel duidelijk. Al de dagen van de aarde zullen zijn zaaiing, oogst, koude, hitte, zomer, winter, dag en nacht. Met alles wat er gebeurd is in het achterliggende jaar, en wat hebben die stormvloeden die over de wereld heen zijn gegaan, en die wateren die van onder de aarde en vanuit het binnenste van de aarde naar boven borrelden, een verwoestende uitwerking gehad. Maar God herstelt de orde weer. Geeft de regelmaat van dag en nacht, van de weken, de maanden, de seizoenen, en de jaar. Ook zo'n reden om vandaag dankdag te houden. Het is weer najaar. Het wordt weer winter. De oogst is voor een deel binnen of wordt in de komende weken binnengehaald. En dat ging ook in alle rust en stilte door. Met alles wat werd stilgelegd in deze wereld en in onze samenleving, de schepping bleef niet stil. Maar als een regelmaat, zijn orde, zijn eigen wetmatigheden, zijn seizoenen, lente, herfst en zometeen de winter. Zullen we God danken voor wat er bleef? Noach staat daar achter het altaar. Legt dieren erop. Verbrandt ze helemaal. En beleidt achter dat altaar zijn dankbaarheid. En wanneer de Heer, en ik maak nu de stap naar het tweede punt. Wanneer de Heer Noach daar zo ziet staan, dan staat iets heel merkwaardigs in de Bijbel. Het zal me niet verbazen als een jongere daar ook wel over struikelde, vers 21. De Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. God ruikt de rook. En hij vindt het heerlijk. Hoe komt het dat de Bijbelschrijver opeens op zo'n manier spreekt over God? Zo menselijk. God is toch heilig? Heeft geen neus en ook geen neusgaat. Kan dus niet ruiken, zoals wij dat doen. En toch beschrijft de Bijbelschrijver de Heere op deze manier. Om te laten zien hoe de Heere op het offer van Noach reageert. Ik moet daar iets over vertellen, zodat duidelijk wordt wat de Bijbelschrijver vanmiddag hier bedoelt te zeggen. De zondvloed heeft een enorme indruk gemaakt op de gehele mensheid. Dat betekent dat onder alle oudere volken de geschiedenis van de zondvloed op de een of andere manier in de vertellingen terugkomt. In allerlei landen, in allerlei godsdiensten en in allerlei oude boeken. Een van de meest bekende verhalen die terug te leiden is op de zondvloed is dat de goden toornig waren op deze wereld en op de mensen. En dat de goden in een ruzie die ontstond de mensen en de wereld gestraft hebben met de zondvloed. Maar pas later kregen de goden daar spijt van. Want het hield op met het brengen van de offers. En toen uiteindelijk twee mensen, al dus de verhalen, terugkwamen uit die zondvloed, waren de goden bijna uitgehongerd. En toen deze twee mensen voor het eerst weer gingen offeren, stortten ze als uitgehongerde aarschieren, zo wordt dat dan ook beschreven, op het altaar van deze mensen en verslonden de offers. Het is tegen die achtergrond dat de Bijbelschrijver Israëls God laat zien. Die niet uitgehongerd is, die geen wraak nam, maar die rechtvaardig is. En die oordeelt. En die wanneer het offer wordt gebracht, daar niet op een menselijke manier op reageert, zoals de goden van de heidenen, maar op een ondoordachte, onbegrijpelijke manier. Want terwijl het offer van dat altaar opkringelt tot in Gods heiligdom, is het de Heere die het volgende constateert. Laat het maar lezen, vers 21. Het gedichtsel van des mensen hart is boos. Van zijn jeugd aan. Terwijl er nog helemaal niets is gebeurd, dan alleen maar het brengen van een offer, ziet God Noach, zijn vrouw en zonen daar staan. En hij kijkt er doorheen en weet wat er in hun hart schuil gaat. En als je de bladzijde omslaat in het Bijbelboek Genesis, dan merk je dat ook. Noach, die op een gegeven moment geen maat weet te houden met de wijn en de alcohol, dronken wordt en zich ontkleedt. En zo te spot ligt voor zijn kinderen. God wist het al. Terwijl de rook omhoog kringelt, ziet God daar mensen staan. Die ondanks de zondvloed, ondanks het gericht, ondanks het oordeel, dat boze hart meegenomen hebben door de zondvloed heen. En aan het begin staan van een nieuwe wereld en een nieuwe geschiedenis. Was dat ook niet de reden waarom God de zondvloed liet komen? Was het niet de Heere zelf die in Genesis 6 zei, toen hij de maat opnam in de dagen van Noach en alles overzag, tegen zichzelf zei dat het hem berouwde dat hij de mens gemaakt had en het smart hem aan zijn hart. Waarom? Omdat hij zag dat het hart van de mensen boos is. De Bijbelschrijver laat dat dan ook zien in Genesis 5 en Genesis 6. Denk alleen maar aan die geschiedenis van Lamech, die lacht en bralt en spotliederen zingt over dat kind dat hem in zijn spel liet struikelen. En Lamech die beheerste niet meer en met één harde klap sloeg hij dat kind dood tegen de grond. En hij schaamt zich er niet voor, hij zwijgt er niet over, maar hij zingt daarvan. Hij vindt het een prachtige daad. Wel, zegt God, dat is nou de mens geworden. Die lacht, spot en grapt om het vermoorden van een kind. En dat is de reden waarom de Heere de zondvloed laat komen. Voor wat er leeft in het hart van de mens. En als de zondvloed over de wereld is gekomen en Noach de ark uitkomt met zijn kinderen en schoonkinderen, constateert God dat met alles wat er veranderd is in deze wereld, het hart van de mensen hetzelfde is gebleven. Het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Is dat te vergeefs geweest, die zondvloed? Mag ik het eens menselijk zeggen vanmiddag? Was de Heer nou zo naïef dat hij dacht dat met de zondvloed, het water van de zondvloed, ons boze hart gereinigd kon worden? Was dat nou de bedoeling van de Heer geweest om Mozes zijn jaren op te sluiten in de ark? Met de hoop dat wanneer de ark open zou gaan, Mozes eruit zou komen met zijn kinderen als veranderde mens. Met een hart dat helemaal geheiligd, volmaakt, is toegewijd aan God. En als we deze woorden zo lezen, gemeente, dan gaan we voorbij aan iets heel belangrijks. Ik moet dat eigenlijk gewoon maar ook uittekenen aan de hand van gebaren. Hier is de ark. En daar beneden ligt die wereld, die gereinigd is door het water van de zondvloed. En tussen de ark aan de ene kant en de wereld aan de andere kant staat het altaar van Noach. Als een toegangspoort tot een nieuw bestaan. Maar ook als een getuigenis van Gods oordeel, waaraan Noach met zijn gezin is ontkomen. En terwijl de rook omhoog kringelt, spreekt God die woorden door de rook van het offer heen. Ik zie dat het gedichtsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd af aan. Ik zal hem nu definitief verdoemen. Nee, dat staat er niet. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als ik gedaan heb. Kijk, op dit punt wil ik nou vanmiddag een aantal lijnen gaan trekken. Als Noach daar staat aan het begin van een nieuw leven, hij gaat zometeen met zijn gezin een nieuw bestaan opbouwen. En dat altaar daar neerzet als een toegangspoort tot die nieuwe wereld, ziet de Heere Noach aan door het bloed en de rook van het offer heen. En God constateert aan de ene kant dat het hart van Noach en het hart van de kinderen van Noach nog onverbeterlijk en onveranderd is. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar het is vanwege dat offer en vanwege het rook van het offer dat de Heere zich laat verbidden. En over het leven van Noach en die kinderen die geen draad beter zijn geworden dan voor de zondvloed, de belofte van het leven uitroept. Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan. Het is vanwege dat offer en vanwege die belofte dat Noach zometeen nadat hij dat altaar heeft gebouwd en de offers heeft gebracht aan de Heere, het leven mag ingaan. Akkers mag aanleggen. Wijngaarden mag planten. Een huis mag optrekken. Zijn gezin mag leiden. De kinderen de deur uit mag laten gaan met een vrouw. Zijn kleinkinderen mag ontmoeten. Omdat God door de rook van dat offer heen het leven beloofd heeft aan Noach en zijn nageslacht. Dan zitten we eigenlijk vanmiddag in het hart toch van dankdag, of niet? Als je kijkt naar je eigen hart en wat daar leeft. Dat was geen draad beter nu dan een jaar geleden, 10 jaar geleden, 30 jaar geleden. En als je nou terugkijkt op het achterliggende jaar, hoe heeft God jou nou behandeld? Je hebt geen dag zonder eten gezeten. Je hebt geen dag voor een lege kledingkast gestaan. Je mag hier zijn. Of meekijken. We mogen als gemeente in deze periode samenkomen rondom het woord. Is dat nou omdat God zag dat in ons hart iets goed leefde? Dat naar hem uitging? Dat hem behaagt? Of moeten we eerst teruggaan naar de basis, het fundament van ons leven? God zag ons aan in het achterliggende jaar door het offer van Jezus Christus. En alles wat we kregen en alles wat hij liet, vloeide voort uit het altaar, of mag ik het zeggen in de taal van het Nieuwe Testament, uit Christus zoen en kruisverdienst. Ondanks dat God wist en weet wat er schuil gaat in ons hart, gaf hij dit. De seizoenen, de oogsten, je werk, je opleiding, je school, je gezondheid, kracht, mensen om je heen, je meester, je juffrouw, je docenten, gezinsleden, familieleden, vader, moeder, pleegouders, gemeente om je heen. En ga zo maar verder. Wat hebt ge? Dat ge niet hebt ontvangen? Waarvan kun jij nou vanmiddag zeggen, dat is nou echt van mij? Wees nou eens eerlijk. Of moeten we vanmiddag op deze dankdag buigen bij dat altaar? En zonder zo heel veel woorden God onze dank betuigen voor wie hij was, ondanks wie wij zijn. Dan spreekt er meer gemeente als we even letten op de overeenkomsten die de Bijbelschrijver heel nadrukkelijk benoemt. Laat het maar even kijken. Wat opvalt is dat de Bijbelschrijver voortdurend die lijn wil doortrekken van de schepping naar deze nieuwe wereld van Genesis 1 naar Genesis 8 en 9. Ik wijs u maar even, ook vanwege de tijd, op een paar momenten. Ik denk aan Genesis 8 vers 17, laten we dat vers maar even lezen. Daar staat heel nadrukkelijk: al het gedierte dat met u is, van alle vlees aan, gevogeld en alle vee en al het kruip, het gedierte dat op de aarde kruipt, doe het met u uitgaan. Dat zij overvloediglijk voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. God herhaalt de belofte die hij in Genesis 1 vers 22 aan de dieren meegaf, toen hij die dieren schiep. Doorgaande lijn van Genesis 1 naar Genesis 8. Die doorgaande lijn zie je ook in hoofdstuk 9 vers 1. Als de Heere tegen Noach en zijn zonen zegt, zijt vruchtbaar, vermenigvuldigt en vervul de aarde. Het zijn exact dezelfde woorden die God sprak tot Adam en Eva. Het leven wordt door God beloofd. Geldt ook voor hoofdstuk 9 vers 3. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Diezelfde woorden sprak God op Adam in hoofdstuk 1 vers 29. In vers 6 van hoofdstuk 9 spreekt de Heere over het mens dat naar zijn beeld is gemaakt. En dat zei de Heere ook toen hij Adam schiep. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Genesis 1 vers 27. En tot de mens zegt hij opnieuw in vers 7. Zijt vruchtbaar, vermenigvuldigt, tilt overvloediglijk voort op de aarde, vermenigvuldigt op dezelfde. Ook die belofte klonk in het paradijs, sprak God tot Adam. Het is alsof de Heere wil zeggen, alles wat ik toen geschapen heb en wat vernietigd is door de zondvloed, beloof ik weer terug te geven in de nieuwe wereld die voor Noach en zijn kinderen liggen. Waarom? Omdat de deur tot die nieuwe wereld dat altaar is. Al die belofte die God geeft, toezegt aan Noach en daarin de trouw van hem heel concreet door laat lopen in die nieuwe wereld. Ze zijn te herleiden tot de woorden van vers 20. En Noach bouwde voor de Heere een altaar. Op deze dankdag danken we de Heere niet alleen voor wat hij gaf, maar voor nog meer wat hij liet. Voor wie hij vandaag en 10 jaar geleden was. Voor wie hij gisteren en nu is. Wat elke dag weer terugkwam. Tot en met de meest basale dingen van ons leven toe. Dankdag is niet alleen stilstaan bij de gaven van God, maar vooral bij de trouw van de Heere. Laten we die trouw ook belijden. In de schaduw van het altaar, in de schaduw van het kruis, in het besef dat God weet wat er leeft in ons hart. En uiteindelijk ook nog eens een keer benoemd. Dat hart van jou was boos, geneigd tot al het kwaad. Maar ik geef het. En ik laat het in mijn trouw omdat ik dat wil. We maken een stap naar het derde punt. Het laatste punt dus. Noach staat daar bij het altaar. En ontvangt van de Heere belofte die in de eerste plaats spreken van Gods onveranderlijke trouw, de God van van het paradijs, de God van de schepping, de God van Adam en Eva, de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, handhaaft zijn trouw ook in die nieuwe wereld. Al heeft die zondvloed alles in puin gelegd, al is het leven verwoest, te midden van dat oordeel trekt de Heere de lijnen van zijn belofte en van zijn trouw door. En laat dat opnieuw weer tot leven komen, opbloeien in het leven van Noach en van zijn gezin. In die nieuwe wereld die voor Noach en zijn kinderen ligt. En de Heer heeft daar geen woord van te veel gesproken, toch? Maar maakt de Heer dat duidelijk ook in het verdere verloop van het Bijbelboek Genesis. Dat die beloften ook één voor één vervuld worden. Maar Noach staat daar. met de belofte van God. En ook hij heeft dat woord gehoord wat God sprak. Zijn hart boos. En dat het hart geneigd is tot al het kwaad. En Noach gaat ondervinden in de jaren die voor hem liggen, dat dat niet alleen voor hem als mens en als vader geldt, maar hij ziet het ook bij zijn kinderen. Bijvoorbeeld bij Cham. En als je de jaren van Noach uitrekent, dan kom je erachter dat Noach lang en veel heeft geleefd na de zondvloed en dus ook lang getuigenis geweest van wat er leeft in het hart van de mens aan hoogmoed. Een hoogmoed die uiteindelijk ook zijn uitweg vindt. U heeft dat laatst gehoord van dominee Hoefnagel in die torenbouw bij Babel. Alsof wij mensen nog niets hebben geleerd. En met het oog daarop geeft de Heer naast die belofte bij dat altaar ook het teken van de belofte. Het teken van de regenboog. Nou, ik denk dat de kleine kinderen in de achterliggende weken meer dan eens voor de ramen hebben gestaan. Of dat de juffrouw in de klas had zei, kijk, de regenboog. Zeker in de achterliggende week. Als het weer zo wisselvallig is. Als de zon schijnt en het tegelijkertijd ook kan regenen. Misschien heeft je vader of je moeder dat ook wel gezegd. De regenboog staat altijd aan de andere kant van de zon. En dan keek je naar de zon en dan draaide je om. En dan zag je hem zo staan. Tegen de achtergrond van soms een hele donkere, dreigende lucht. Wie maakte die regenboog nou zichtbaar? Dat deed de zon. Het licht maakt het teken van Gods belofte zichtbaar. Mag ik die lijn even doortrekken, gemeente, op deze dankdag? Heb je die momenten nou ook gehad in het achterliggende seizoen? Dat terwijl je overladen werd door de goedheid van God. En als je om je heen kijkt in je eigen leven, de zegeningen van de Heere niet kan tellen, zoveel als dat ze zijn, je tegelijkertijd vastliep met je eigen hart. Boos is, geneigd tot al het kwaad, en dat je onder de goedheid van God zo kil, koud en stil kon blijven. Dat de gaven je niet brachten bij de gever. Heb jij dat ook gehad? Dat terwijl de Heere zo goed was, je hem kwijt was en niet wist waar je moest zoeken. Dat je zo heen en weer werd geschud. Omdat je steeds naar binnen keek en zag wat daar huiste. Dat je onwaardigheid ook tegenover de Heer inleefde. En tegelijkertijd zo weinig zicht kreeg op Gods trouw en op Gods barmhartigheden. Maar dat het licht van het woord tegen de donkere achtergrond van je bestaan, de belofte van het evangelie, zichtbaar maakt. Waardoor je omhoog keek en door de regenboog oog kreeg voor de zon der gerechtigheid. De Heere Jezus Christus. Ik vergeestelijk nou niet, omdat de schrift zelf die lijn trekt. Van regenboog, zon, zon der gerechtigheid, het licht der wereld. En toen werd het dankdag, toch? Toen brak het van binnen. Dat je niet alleen de trouw en de goedheid van de Heere mocht zien in je leven, maar oog kreeg voor de bron van al het goede. Van wie de schrift getuigt, God in Christus, die zich over jou of over u wilde ontfermen. Kunnen we er een altaar op gericht. En dan stond je daar. En dan kringelde de rook omhoog. En dan sprak de Heere door die rook heen. Ik weet wat er leeft in je hart. Maar ik zal voortaan niet met jou handelen zoals je het waardig bent. Maar ik zal voortaan mezelf steeds meer laten zien. Als de levende God die nooit zal laten varen wat zijn hand begonnen is te doen. Maar trouw en onveranderlijk blijft. Zoals de belofte van het evangelie daar voortdurend van getuigt. Kijk, als je dan eens terugkijkt op het achterliggende zoen-zoen. Wat gebeurde tijdens de prediking. Of thuis als je gebogen zat over je Bijbeltje. Dat de Heere begon te spreken. En het licht van boven neerviel op je leven. En dat donkere, duistere hart wegviel achter het woord van God. En God alleen overbleef. Is er dan niet een reden te meer om op deze dankdag een altaar te bouwen. God groot te maken en hem te verheerlijken. Waarom staat er hier voor het eerst in de Bijbel en Noach bouwde een altaar? Omdat de Bijbelschrijver duidelijk maakt, alleen door het altaar kan Noach een nieuw bestaan opbouwen. Alleen vanwege het altaar kan de Heere met Noach optrekken. Alleen vanwege het altaar kan God zeggen, ondanks dat hij weet wat er leeft in het hart van de mensen, boos het gedichtsel van de mensenhart is, boos vanaf zijn jeugd af aan, alleen vanwege dat altaar kan God zeggen, maar toch zal ik voortaan niet meer doen in mijn toorn en in mijn gericht. Ik zal mijn leven, ik zal het leven meegeven. Ik zal de levende borg en middelaar uiteindelijk voort laten komen uit het geslacht van Noach. Daarom eindigt Noach bij de ark in God en begint hij met God. Laten we zo ook verder gaan, gemeente, op deze dankdag. We keken terug in grote lijn op de maanden die achter ons liggen. Ik hoop dat je jezelf hebt leren zien in het licht van wie God is. Dat de Heere niet heeft gedaan met jou naar wat je hebt waarde gemaakt. Maar dat door daarheen de Heere ook wil laten betuigen. Maar zoals ik gisteren was, vandaag ben, zo wil ik morgen zijn. En zie je het niet? Kijk dan eens omhoog. Het teken van de regenboog. Als een onderstreping van mijn belofte. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, zal mijn naam voortgeplant worden. Van kind tot kind. Amen.